Stel je voor, je verwijdert vandaag letterlijk tienduizenden regels JavaScript uit je project.
Gewoon, hup, allemaal weg.
Ja, gewoon de prullenbak in. En je stopt met onmiddellijke ingang met al je ingewikkelde, dure cloud-abonnementen.
Dat klinkt voor veel ontwikkelaars nu al als een utopie.
Precies. En toch, ondanks dat je zoveel weghaalt, wordt je applicatie plotseling razendsnel. Het kan real-time communiceren met je gebruikers, zonder haperingen, en het vertaalt je hele interface automatisch naar 10 verschillende talen.
Ja, dat klinkt eigenlijk, nou ja, als een naïef sprookje uit de begindagen van het internet, toch? De tijd dat we nog met simpele blokjes HTML werkten.
Absoluut. Maar volgens een vrij groeiende, bijna rebelse groep ontwikkelaars is dit vandaag de dag gewoon de harde realiteit. En dat is het startpunt van onze verkenning vandaag.
Zeker weten. We hebben echt een fascinerend onderwerp voor de boeg.
Welkom bij deze nieuwe, diepgaande verkenning. We duiken vandaag in een flinke stapel vers bronmateriaal. We hebben GitHub-repositories, handleidingen en codesnippets voor ons liggen over een platform genaamd Flow. En even voor de goede orde, we hebben het hier niet over een handige plugin.
Nee, absoluut niet. Het is echt een compleet, verticaal geïntegreerd ecosysteem.
Juist, een full-stack programmeertaal en engine gebouwd bovenop PHP 8 en newer. En we gaan ontdekken hoe dit tegendraadse systeem complexe zaken, zoals WhatsApp-integraties of real-time updates, weet terug te brengen tot een paar simpele regels code.
Kijk, voordat we echt die code induiken, moeten we denk ik even begrijpen waarom Flow überhaupt gebouwd is.
Ja, de filosofie erachter, want het leest echt als een soort protest.
100%. Het is een regelrechte rebellie. Het komt voort uit de constatering dat moderne webdevelopment de afgelopen jaren eigenlijk fundamenteel tegen de ontwikkelaar in is gaan werken.
Leg dat eens uit.
Nou, neem die welbekende dependency trees, afhankelijkheidsbomen. Vroeger schreef je de meeste functionaliteit gewoon zelf, weet je wel?
Ja, of je gebruikte 1 of 2 robuuste kaders.
Precies. Maar tegenwoordig trekken we voor elk microscopisch klein dingetje een extern pakket binnen via NPM of Composer. En dat pakket leunt weer op 10 andere pakketten.
Ja, en die weer op 10 andere.
Exact. Die bomen zijn zo ondoorgrondelijk diep geworden dat niemand, letterlijk geen enkel groot bedrijf ter wereld, die hele keten nog kan auditen op veiligheid of prestaties.
Oké. Laten we dit even uitpakken. Want het stopt niet bij afhankelijkheden. Aan de voorkant lijken de JavaScript frameworks wel een houdbaarheidsdatum van een paar maanden te hebben.
Klopt, je bent continu aan het herschrijven naar de nieuwste hype.
En dan de cloud. Het voelt, de huidige cloud-architectuur voelt eigenlijk alsof je een hypermoderne sportwagen leest.
Mooie vergelijking, ja?
Maar met een adertje onder het gras. Voor elke keer dat jij het stuur omdraait of de rem indrukt, stuurt de leasemaatschappij een microfactuur.
Ja, via die serverless architecturen.
Precies. Hoe beter je applicatie loopt, hoe meer je financieel gestraft wordt voor je eigen succes.
En dat financiële risico, dat is dus precies waarom Flow de focus genadeloos teruglegt op leesbaarheid, eigenaarschap en betaalbaarheid.
Eigenaarschap als in je host het zelf.
Ja, Flow vermijdt die hele serverless cloud valkuil door lokaal te draaien via FrankenPHP. Dat is een razendsnelle applicatieserver geschreven in Go. En Flow gebruikt dit specifiek in de zogenaamde worker mode.
Oh, wacht even. Voor iedereen die niet dagelijks servers configureert, wat houdt die worker mode in de praktijk precies in?
Kijk, traditioneel heeft PHP een shared nothing architectuur.
Oké.
Dat betekent dat elke keer als jij een webpagina opvraagt, het hele PHP-proces wakker moet worden. Het moet bestanden inladen, het framework opbouwen, databaseverbindingen maken.
Alleen maar om 1 HTML-pagina te genereren?
Ja. En daarna, en dit is cruciaal, vergeet en vernietigt het alles weer. Het geheugen wordt volledig leeggemaakt. Bij de volgende klik van diezelfde bezoeker begint het hele circus gewoon weer opnieuw.
Dat klinkt eigenlijk, als je er logisch over nadenkt, als een gigantische verspilling van tijd en rekenkracht.
Dat is het ook. Maar in de worker mode van FrankenPHP wordt je applicatie eenmalig opgestart en continu in het werkgeheugen gehouden. De server blijft dus gewoon wakker.
Dus als er ineens duizenden bezoekers komen, hoeft hij niet constant opnieuw op te starten.
Precies. De worker pakt de verzoeken op direct vanuit het geheugen. Omdat dit de server zo extreem ontlast, kun je met 1 simpele, goedkope server echt waanzinnig veel verkeer aan.
Maar wat als je app nou echt viraal gaat? Wat als 1 server het niet meer trekt?
Dan schaal je via de meest robuuste methode van het internet, horizontale schaling. Je zet gewoon meerdere van die servers naast elkaar, achter een load balancer.
En omdat de app zelf stateless is, maakt het niet uit naar welke server je wordt gestuurd.
Exact. Dit is de architectuur die de grootste websites ter wereld al decennia online houdt. Geen magie, gewoon bewezen techniek.
Helder, dat geeft je dus het eigenaarschap terug over je portemonnee en infrastructuur. Maar als ik naar de code zelf kijk in de bronnen, dan zie ik dat het streven naar leesbaarheid er ook toe heeft geleid dat de syntax van Flow echt radicaal op de schop is gegaan.
Oh ja, de parser. Dat is misschien wel de meest controversiële keuze in het hele project.
Ja, want ze gebruiken een line-based parser, op regels gebaseerd, compleet zonder een abstract syntax tree.
Ja, en daardoor is die parser letterlijk maar een paar honderd regels lang. Dat is bizar klein.
Laten we die term even ontleden voor de luisteraar. Een abstract syntax tree of een AST. Wat doet zo'n boomstructuur normaal gesproken?
Simpel gezegd is een AST een zware interne vertaalmachine. Normaal leest een compiler jouw code niet gewoon van boven naar beneden. Het hakt alles in stukjes en bouwt een complexe wiskundige boom in het geheugen.
Om te analyseren wat je precies bedoelde.
Ja, en pas als die hele boom is geanalyseerd en vaak stilletjes herschreven, genereert hij de HTML of CSS. Blokko zegt gewoon, nee, die abstractielaag gooien we het raam uit.
Dus wat doet Blokko dan?
De parser pakt de eerste regel van jouw code, evalueert die, genereert direct de output en gaat door naar regel 2. Heel monotoon.
En dat betekent blijkbaar dat er stevige restricties gelden. Ik zag in de CSS-syntax van Blokko dat puntkomma's gewoon helemaal weg zijn.
Klopt.
Je mag per regel slechts één declaratie schrijven. En dit vond ik echt heftig. Een simpele, lege witregel in je code sluit automatisch een compleet HTML of CSS-blok af. Geen haakjes sluiten, gewoon een witregel.
Ja, het is echt ongekend minimalistisch. Er is totaal geen ruimte voor interpretatie.
Maar wacht, als ik daar langer over nadenk, geen spaties of witregels in grote blokken tekst toegestaan? Een toevallige witregel die direct je hele view breekt?
Ik hoor je twijfel.
Ja, want ontwikkelaars zijn tegenwoordig enorm gehecht aan formatters, zoals Prettier, toch? Die trekken slordige code gewoon netjes recht op de achtergrond. Is dit niet een enorme stap terug naar de frustrerende systemen van vroeger?
Het is een hele logische kritiek, maar als je dit in een breder perspectief plaatst, zie je de strategische afweging achter die Spartaanse striktheid.
Oké, vertel.
Wat je ervoor terugkrijgt is absolute 100% transparantie. Doordat de parser weet dat regel 24 in jouw broncode exact overeenkomt met regel 24 in de output, krijg je source maps en messcherpe foutmeldingen vrijwel gratis.
Ah, dus in plaats van een systeem dat probeert te raden wat jij bedoelde en achter de schermen de boel door elkaar huzzelt?
Precies. Als het breekt in Philo, wijst het systeem tot op het karakter nauwkeurig naar de regel die jij zojuist zelf getypt hebt. Geen verborgen runtime magie.
Dat is dus een flinke dosis discipline eisen van de programmeur in ruil voor absolute voorspelbaarheid. Best verfrissend eigenlijk.
Zeker.
Maar goed, we hebben het nu uitvoerig gehad over de backend en infrastructuur. Maar de echte vuurproef vandaag de dag is natuurlijk de frontend.
Zonder twijfel, de verwachtingen zijn hoog.
Ja, gebruikers verwachten hyperinteractieve webapplicaties die ogenblikkelijk reageren zonder dat de pagina ooit een hinderlijke herlaadcyclus ondergaat. Hoe maakt Flow dat waar als het weigert JavaScript frameworks zoals React of Vue te gebruiken?
Hiervoor introduceert het platform het Apply-protocol. Kijk, moderne JS-frameworks zijn bedacht om de state, de status van de server, synchroon te houden met de browser.
Wat betekent dat je vaak logica dubbel moet schrijven?
Ja, en je pompt continu data heen en weer. Flow weigert dat. In plaats van megabytes aan JavaScript te sturen, spreken de frontend en de backend exact dezelfde, supersimpele taal.
Ja, ik las in de bronnen over view shorthands. Zoals een hekje voor een ID of een punt voor een klas. Direct in de opmaak.
Precies. Het Apply-protocol laat de server heel gerichte commando's sturen om het DOM direct te manipuleren.
Dus de server stuurt letterlijk een opdracht naar de browser.
Ja. Vanaf de server zeg je simpelweg inner met een ID om de tekst op het scherm te vervangen. Of je gebruikt het commando class om een opmaakklasse aan te zetten. Er zijn zelfs resource mods, zoals Toast, waarmee je direct een pop-up notificatie op het scherm tovert. Puur vanuit de backend code.
Hier wordt het pas echt interessant. Want als ik dit mentaal voor me zie, het voelt alsof de server een soort meesterpoppenspeler is, toch?
Ja, dat is een hele goede vergelijking.
Via flinterdunne draadjes, dat apply-protocol beweegt de server direct de ledematen van de pop, oftewel de browser. En dat allemaal zonder dat de browser lokaal een ingewikkelde tolk of framework hoeft te draaien. De pop doet gewoon wat de poppenspeler zegt.
Je snijdt letterlijk een complete, foutgevoelige tussenlaag uit je architectuur. De server is de enige bron van waarheid.
Er zat een fascinerend praktijkvoorbeeld in de documentatie over een stembureau, een simpele poll-applicatie. Dat maakte dit echt heel tastbaar.
Oh ja, dat is een fantastisch voorbeeld van Philo Realtime.
Ja, stel je klikt op een knop om te stemmen. Die actie gaat bliksemsnel naar de server. De server herberekent de uitslag, genereert het nieuwe stukje HTML en zendt dit realtime uit. Hij broadcast het naar alle openstaande tabbladen van andere bezoekers.
Vraag, wat als mijn verbinding even hapert? Of de websocket op de server valt uit? In een React-app bevriest de boel dan vaak helemaal.
Ja, dan werken de knoppen ineens niet meer. Maar wat dat pollingvoorbeeld van Vloger zo geniaal maakt, is de fouttolerantie. Als die realtime draad wordt doorgeknipt, valt het systeem vloeiend terug op ouderwetse asynchrone HTTP-verzoeken.
Graceful degradation, noemen we dat toch?
Precies. De app blijft gewoon werken, de bezoeker merkt niks van die storing onder de motorkap, hij krijgt geen fatale foutmeldingen op zijn scherm.
Echt slim bedacht. En ze trekken deze efficiëntie blijkbaar ook door naar kunstmatige intelligentie. Want tegenwoordig wil je dat AI-antwoorden direct op je scherm streamen, woord voor woord.
Ja, token voor token.
Normaal gesproken is dat echt een drama. Dan moet je server-sent events, oftewel SSI, configureren met lang openstaande connecties, timeouts en dan nog ingewikkelde JavaScript schrijven om die stroomtekst aan elkaar te plakken.
Het is verschrikkelijk. Maar bij Flow zet je in je backend code simpelweg de eigenschap streaming op true.
En dat is het.
Dat is letterlijk alles. Vanaf dat moment wordt elk woord dat de AI genereert automatisch verpakt in datzelfde apply-protocol en direct in het DOM van de browser gepompt. De engine absorbeert al die netwerkcomplexiteit volledig.
Oké. Dus als we even de balans opmaken. We halen die zware JavaScript-laag aan de voorkant weg. Aan de achterkant draait alles hyper-efficiënt in het geheugen via de worker mode.
Je houdt dus ineens zeeën van rekenkracht en bandbreedte over.
Is dat de fundamentele reden dat Flow zulke geavanceerde processen direct in het platform kan inbouwen? Dingen waar je normaal 10 externe abonnementen voor nodig hebt?
Ja, absoluut. Omdat de fundering zo slank is, kan je hele klachtige tools native draaien. Kijk maar naar hoe ze AI überhaupt integreren.
Ja, de bronnen laten zien dat ze één enkele façade bieden voor bijna alle grote AI-aanbieders. OpenAI, Claude, Gemini, DeepSeek, Grok. Ze hebben al die verschillen in hun API's gewoon platgeslagen en gestandardiseerd.
En dat is zo fijn. Als jij in je configuratie de variabele model aanpast van, zeg, GPT-4 naar Claude,
dan leunt de hele app bij de volgende klik direct op dat nieuwe model, zonder ook maar één regel logica te herschrijven.
En dit voorkomt vendor lock-in. Je zit niet meer vast aan de grillen van één techgigant. Komt er morgen een goedkoper model uit? Eén regel aanpassen en je bent over.
Waanzinnig elegant. Maar wat mij persoonlijk echt fascineerde in de broncode was de meertaligheid. In een traditioneel framework ben je altijd aan het stoeien met gigantische JSON-bestanden.
Ja, apart bestand voor Engels, eentje voor Frans.
En dan moet je in je code abstracte sleutels intypen zoals navigatie.home.titel.
Het is het meest geestdodende werk in webdevelopment.
Flow veegt dat hele concept gewoon van tafel. Je typt in je view gewoon je tekst in je eigen brontaal, bijvoorbeeld in het Nederlands, tussen accolades. Dus accolade NL dubbele punt hallo wereld.
En dan stopt je handmatige werk.
Want wat gebeurt er dan?
Flow detecteert automatisch de taal van de bezoeker. Komt er iemand uit Londen naar jouw Nederlandse site, dan toont Flow voor de zekerheid even de originele tekst. Maar tegelijkertijd schiet het op de achtergrond een verzoek naar je ingestelde AI.
Om het razendsnel te vertalen.
Ja, en dan slaat hij dat resultaat stilletjes op in een lokaal cache-bestandje, een simpele .ini-file, gekoppeld aan een hash van de tekst.
Dus de volgende keer dat er een Engelsman langskomt, staat die tekst al lokaal op de harde schijf en wordt het in milliseconden getoond.
Precies. Het systeem automatiseert dit hele vertaalproces. Geen vertaalsleutels meer bijhouden.
Schitterend. En dan is er nog een superkracht, de WhatsApp Gateway. Dit vind ik een gedurfde architectonische keuze, want WhatsApp integreren is berucht.
Oh, verschrikkelijk. WhatsApp eist een stateful verbinding, een langdurige open lijn.
En onze webservers willen juist stateless zijn en hun geheugen vrijmaken. Als je die twee mixt, crasht je server bij de eerste piek in berichten. Hoe lost Flow dat op?
Met een hele harde scheiding. Flow draait een volledig geïsoleerd, afzonderlijk gateway-proces op je server voor je WhatsApp-nummer, gebouwd op whatsappweb.js.
Oké, dus een aparte unit.
Ja, die gateway draagt de zware last. Die houdt de WebSocket naar Meta open en verwerkt de QR-codes. Jouw snelle applicatiecode praat nooit rechtstreeks met WhatsApp.
Maar hoe praten ze dan met elkaar?
Inkomende berichten worden door de gateway als simpele webhooks, lichte HTTP-notificaties naar jouw app gepusht. Jouw app verwerkt het en stopt weer.
En als ik iets wil terugsturen?
Dan stuur je een snel verzoek naar de interne API van de gateway en die levert het af bij WhatsApp.
Dat is niet alleen top voor je performance, maar ook superveilig. Je API-keys en nummers slingeren niet meer rond in je actieve code.
Nee, die zitten veilig in een afgeschermd krets.ini-bestand. En dat roept echt een belangrijke vraag op, vind ik.
Vertel.
Als we zien dat een platform als Flow out of the box al AI-interfaces, zelflerende vertalingen en geïsoleerde WhatsApp-gateways levert, dan dwingt dat ons toch om kritisch te kijken naar wat we momenteel aan het doen zijn.
Ja, we spenderen 80% van onze tijd aan configuratie.
Precies. Aan het pijnlijk aan elkaar knopen van haperende externe SaaS-oplossingen. In plaats van daadwerkelijk waarde bouwen.
Dus, wat betekent dit allemaal voor jou als luisteraar? De grote rode draad is echt de reductie van onnodige ruis. Flow giet de complete keten van technieken van je server tot je views in één uniform en helder mentaal model. Zonder verborgen magie.
Het bewijst dat vooruitgang niet altijd hand in hand hoeft te gaan met meer lagen en meer complexiteit. Soms is de meest krachtige innovatie gewoon heel moedig durven weglaten wat je niet nodig hebt.
Dat is prachtig samengevat. En ik wil vandaag afsluiten met één laatste, best wel provocerende gedachte uit de bronnen. Iets wat we nog niet direct besproken hebben. Flowio is vanaf dag 1 specifiek agent first ontworpen.
En dat detail heeft echt verstrekkende gevolgen voor de toekomst.
Absoluut. Ze hebben een speciaal document in de codebase zitten, genaamd skill.md. En dat legt de architectuur zo strak en gestructureerd uit dat een AI-agent, een robotprogrammeur zeg maar, de code razendsnel en volledig zelfstandig kan schrijven.
En als je bedenkt dat de ecosystemen van de toekomst grotendeels door AI gebouwd zullen worden.
Precies. Zullen de huidige gefragmenteerde tech-stacks vol verborgen magie dan niet sowieso uitsterven. Niet omdat ze stuk zijn, maar puur omdat de monolithische, strikte architectuur zoals Flowio veel logischer en sneller te besturen is door een AI.
Het is misschien wel de enige structuur die een autonome robot nog kan ontcijferen.
Een prikkelende gedachte om zelf nog eens rustig over na te denken. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende diepgaande verkenning.